Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Aflevering 7. Soms ontstaan er in korte tijd door allerlei voorvallen en wisselingen grote veranderingen. Voor de een kunnen die ingrijpender zijn dan voor de ander. Ze openbaren zich soms met grote gevolgen naar buiten en velen raken erbij betrokken. Maar ze komen ook voor in ogenschijnlijk kleine dingen, voor anderen zelfs onopgemerkt en dikwijls persoonlijk van aard. Zo was het ook in het leven van Frederik, de stalknecht, op het grote en prachtige gelegen landgoed. De adellijke bewoners van het met veel bos en tuinen omringende buitenverblijf waren zeer met hem ingenomen. Vooral over zijn niet genoeg te waarderen diensten, bewezen bij de achterliggende feestelijkheden, waren ze erg tevreden. Hij had zich in hun ogen voortreffelijk gedragen en aangepast. Met zijn succes, vol optreden, had hij bij hun vrienden grote waardering geoogst. We weten echter dat het hem menigmaal zelfverloochening had gekost. Het was hem niet altijd een onverdeeld genoegen geweest, maar daar werd geen rekening mee gehouden. Hun ingenomenheid met hun begaafde minstreel had voor hem ongewenste gevolgen. Eén zaak was en bleef zijn meesteres een doorn in het oog, namelijk dat hij slechts een stalknecht was, die niets anders begeerde dan met paarden te blijven omgaan. Niet dat zij dit voor hem te gering achtte, maar het kwam niet overeen met haar status. Haar trots gebood haar met hem voor de dag te kunnen komen, maar dan niet als een stalknecht die toevallig wat muzikaal was aangelegd. Nee, hij moest bij haar zogenaamde hofhouding behoren. Ze moest hem kunnen voorstellen als een beroepsviolist. Ze moest elk ogenblik, als zij dat wenste, over hem kunnen beschikken. En daar behoorde naar haar zeggen geen paardengeur bij. En zoals bijna altijd dwong zij ook nu haar man Frederik uit de stallen weg te halen en hem een geschikte plaats onder het huispersoneel te geven. Anderen, en in het begin misschien ook hij zelf, zouden dit zeker als een welkome promotie hebben aangemerkt. Maar het was hem tot groot verdriet en hij was diep teleurgesteld. Niet omdat hij de omgang met zijn geliefde dieren zou missen, maar nu voorzag hij andere zorgen. In de eerste plaats vond hij het vreselijk dat hij zijn bezoeken aan het tuinmansachtpaar moest gaan beperken. O, hoezeer was hij aan hen gehecht. Hij was hen gaan beschouwen als zijn pleegouders en wederkerig was hij hun tweede zoon geworden. Het was voor Frederiks meester, die wist met hoeveel ambitie hij de paarden verzorgde, geen aangename taak geweest hem de wens en beslissing van zijn meesteres over te brengen. Het speet hem voor zijn knecht, maar gunde deze, zo hij meende, een wat gunstiger positie. Veel vrijheden beloofde hij, vooral met betrekking tot zijn muzikale liefhebberij, kwam hij hem tegemoet. Maar juist, dat had de laatste tijd, als hij zijn vrije uren had, niet meer zo de aandacht als voorheen. Dat was ook de stalmeester, die zijn plechtsgetrouwe hulp het liefst bij zich wilde houden, bijzonder opgevallen. Als hij hem ontmoette bij de stallen, of als hij zijn ronde deed, kwam de zingende stem van zijn knecht aan diens snarenspel hem niet meer tegemoet. Zou men in de residentie van zijn meesteres en haar echtgenoot waar hij dikwijls de muzikale honneurs moest waarnemen, niet te veel van hem eisen. Mogelijk dat daardoor hem de lust ontbrak om hem nog eens in zijn vrije tijd de strijkstok te hanteren. Het laatste was door de stalmeester goed geraden, maar de reden die hij vermoedde was van geheel andere aard. Andere zaken, die niet verborgen zouden blijven, hielden hem bezig. Had een eenvoud gestrooide zaad door hen, wie wij wel zijn geestelijke verzorgers kunnen noemen, was niet op een steenachtige plaats gevallen. Het goede zaad was door 's Heeren geest gevallen in de akker van zijn hart. En daarom kon het niet uitblijven dat het zou ontkiemen, maar op Gods tijd vruchten van geloof en bekering voort te brengen. Frederik, de zigeunerwees, was in grote raadsels terechtgekomen. Bezet met veel vragen, moest hij zijn eenvoudige woning verlaten en intrek nemen in de luxe kamer van het rijke buitenverblijf die al eerder voor hem gereserveerd was. De vertwijfeling waaraan onze stalknecht de laatste tijd onderhevig was, was er door de nieuwe maatregel van zijn meesteres niet minder op geworden. Met tranen in de ogen had hij zijn verblijfplaats bij de stallen waaraan hij zozeer gehecht was, moeten verlaten. Het was hem aan te zien dat hij er niet gelukkig mee was, hetgeen zelfs zijn meester en diens echtgenote niet was ontgaan. Hoewel hij niet twijfelde of het hem naar het uiterlijk aan iets zou ontbreken, zag hij toch de toekomst niet zonder zorgen tegemoet. Angstvallig vroeg hij zich af of hij voortaan nog zo vrij en ongezien de woning van de tuinbaas zou kunnen bezoeken, de plaats waar hij voor het eerst in zijn leven over het geluk van Gods volk had horen spreken. Daar was het voor het eerst tot hem doorgedrongen dat ook hij eenmaal sterven moest en wat dat inhield. Er was een zekere onrust in zijn hart ontstaan die hij niet meer weg kon krijgen. Soms was hij ook met jaloersheid vervuld als hij de tuinmansvrouw hoorde spreken over haar leven. Een onweerstaanbaar heimwee kon hem bezetten, waarvan hij schrok als het soms weer ongemerkt was geweken. Maar de Heere zal, als hij het goede werk in het hart van de zondaar begint, dat ook voleindigen. Dan moet hij echter weten dat hij zondaar is en dat zou de Heere hem leren en bekendmaken. We gaan proberen de leiding weer te geven die God met hem gehouden heeft en hoe hij hem zijn blinde zielsogen heeft geopend. In het bezit gekomen van de hem geschonken Bijbel trokken hem vooral de daarin opgenomen liederen aan. Reeds bij het lezen van de versen van de eerste psalm werd het hem het onderscheid duidelijk tussen het leven der zondaren en dat van de vromen. Onwillekeurig dacht hij aan het grote onderscheid tussen de plaats en de omgeving waar hij dagelijks moest vertoeven en de vredige woning van hen die alleen naar het goede voor hem zochten. Maar hij vond nog meer in zijn liederenboek. Van alle psalmen die hij las, trof hem bijzonder de 49ste psalm. Hiervan zocht hij in zijn Bijbel ook de onberuimde psalm. Daar las hij de overeenkomst. Hij werd vooral bepaald bij het aangrijpende laatste vers. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan. De mens, zo vroeg hij zich hardop af. Wie wordt daarmee bedoeld? zowel slechten als aanzienlijken, tezamen rijk en arm, zo las hij in het derde vers. O ja, in de liederen werd duidelijk heengewezen naar de zulken met wie hij dagelijks omgang had. Hoe leefden die? Wat ze deden en waarbij werden ze vergeleken? Maar ook wat er met hen ging gebeuren. Echter stond er ook niet in te lezen, zij rijk of arm, komt luistert naar dit woord. Rijk en arm. Maar dan hoorde hij ook bij degenen over wie zulk een schrikkelijk oordeel uitgesproken was. Al behoorde hij niet tot de rijken, toch leefde hij in hun midden. Deed hij niet dezelfde dingen? Ja, bevorderde hij niet hun trotsheid en hartstrelende hoogmoed? Leefde dat ook niet in zijn hart? O, hij moest bekennen eveneens op hetzelfde doolpad te wandelen, waarvan in deze liederen werd gesproken. Grote vrees greep hem aan als hij las hoe dat af zou lopen. En wanneer? Toch las hij ook over anderen die niet behoefden te vrezen. In dezelfde psalm staat: vrees dan niet die grote schatten heeft, wiens machtig huis in aanzien leeft. Zulken konden zeggen dat na de dood het leven bereid was en dat zij zouden worden opgenomen in Gods heerlijkheid. Wat zouden dat voor mensen zijn? Zouden de tuinman en zijn vrouw erbij horen? Ja, dat geloofde hij vast. Immers, hoe geheel anders en godsdienstig was hun leven. Maar o, dan behoorde hij daar niet bij. Het onderscheid tussen hem en deze gelukkige mensen was te groot. Het werd de muzikale stalknecht bang te moede. En wat hij nog maar kort geleden, aarzelend, aan hen had beloofd, deed hij. Niet alleen daarom, nee, maar het was vanwege de nood van zijn ziel dat hij zijn eerste bede tot God slaakte en ook van hem kon worden gezegd, want zie, hij bidt. Terwijl grote veranderingen zich in zijn leven voltrokken, had Frederik zijn plaats onder het huispersoneel ingenomen. Wat zou de toekomst hem brengen? Het leven op het landgoed ging door. Ieder had zijn taak. Aan de tijd vloog snel. Maar de Heere ging ook door met zijn genadewerk in het hart van de nieuwe huisknecht. Wat hij echter gevreesd had, werd de waarheid. Zijn nieuwe werkkring liet hem helaas niet veel tijd om zijn bezoeken aan de tuinmanswoning voort te zetten. Ook aan het werk in de tuinen en de daardoor ook aan de dagelijkse omgang met zijn geliefde tuinbaas in de zomermaanden was een einde gekomen. Maar des te meer had diens godvrezende vrouw worstelingen voor haar tweede zoon aan de troon van Gods genade. En dan is het nooit om, maar wel op het gebed, dat de Heere hoort naar hen die hem aanroepen in der waarheid. Door middel van genoemde 49ste psalm liet de Heere de verontruste jongen zien dat hij ook geen verstand had en evenals de beesten zou vergaan. Maar hij kreeg ook het onderscheid te zien tussen het sterven van de beesten en dat van de mens. Immers, dat had de Heere hem bekendgemaakt. Hij had een voor de eeuwigheid geschapen onsterfelijke ziel. En die hadden de dieren niet. Toen waren het niet langer de goddeloze rijken, in wiens nabijheid hij dagelijks verkeerde, die hij beklaagde. Maar hij moest zijn van God gescheiden staat inleven. maar ook de oorzaak daarvan. De Heere maakte hem tot een zoon daar, zodat hij zich diep ongelukkig en schuldig voor God leerde kennen. O, daarbij zag hij de oneindige afstand en breuk tussen zijn schepper en zijn eigen ziel. Wat hem, gelijk de tollenaar over wie Jezus in de Bijbel sprak, om genade deed smeken. Vooral in zijn nieuwe omgeving probeerde hij zoveel mogelijk te verbergen, wat hem als het ware dag en nacht bezette. Maar zag de Heere niet in zijn woord, nog steekt man een kaars aan en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn. Dat zou ook voor hem gelden. In de nabije toekomst zou het een en ander hem niet in dank worden afgenomen. Na enige tijd in zijn dienstbetrekking te hebben doorgebracht, brak voor hem het gunstige ogenblik aan zijn geliefde tuinmansgezin weer te kunnen bezoeken. Verlangend had hij daarnaar uitgezien en het laat zich verstaan dat dit wederkerig was. Het duurde niet lang of ze merkten wat er in die korte tijd van zijn afwezigheid met hun pleegzoon was gebeurd. O, hoe verblijd en verwonderd waren zij, toen hij voor hen zijn zielennood en raadselen niet kon verbergen. Het was voor hem een verlichting, een plaats te hebben waar hij zijn hart mocht uitstorten. Met grote belangstelling hadden zij naar hem geluisterd. En vooral zijn pleegmoeder, die een wijze vrouw was, trachtte hem te onderwijzen. Maar dat bestond niet in hem aanstonds de handen op te leggen, hoewel zij innerlijk verblijd was over hetgeen zij uit zijn mond vernomen had. Bovendien, hoeveel meeleven hij ook van het echtpaar mocht ondervinden, hij zou erachter komen dat mensen geen hulp konden bieden. Ze mogen, als een middel in Gods hand, wel eens tot wegwijzer dienen, maar brengen op die plaats waar een zondaar het voor de Heere mag en moet verspelen, dat doet hij zelf op de door hem bepaalde tijd en wijze. Ondertussen waren de zomermaanden aangebroken. Maar hoe geheel anders was voor hem alles geworden. Het was opvallend stil. Zijn mooie vioolspel werd in de rondom het landgoed liggende tuinen niet meer gehoord. Andere, geestelijke dingen hadden in zijn leven de overhand gekregen. Vooral in de dagen toen de Heere hem goddelijk onderwijs gaf, verdween alle lust om zijn viool ter hand te nemen. Hij mocht de breuk van Adam overnemen, de schuld van zijn zonden aanvaren en een welgevallen nemen in de straffen van zijn ongerechtigheid. Maar ook nam hij toevlucht tot hem, die hem van 's Heeren wegen was aangewezen als de enige naam onder de hemel de mensen tot zaligheid gegeven. Vele zaken die met het genadeleven van Gods kinderen gepaard gaan en die Frederik ook moest ondervinden, zouden nog zijn te noemen. En dat zijn niet in de eerste plaats de aanvechtingen en de verzoekingen door de duivel en de vijandschap der wereld. Daarvan sprak de Heer Jezus zelf tot zijn vader in het hoge priesterlijke gebed. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft ze gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Spoedig zou hij dit ondervinden, want er zouden binnenkort weer tuinfeesten gehouden worden. Kon hij er, afhankelijk van de gedragingen van de gasten, soms met enig vermaak als zanger en violist optreden, dankzij zag hij deze ijdele vermakelijkheden bevend tegemoet. Zoals hij verwacht en gevreesd had, werd hij enkele weken nadat er zoveel in zijn leven veranderd was, weer bij zijn meesteres geroepen, die hem van de aanstaande gebeurtenis op de hoogte bracht. Bezwaard ging hij erheen en met een bedrukt gemoed hoorde hij haar opdracht aan. Nauwlettend had de freule hem een doordringende blik opgenomen. Haar indruk was dat hij er niet meer zo levenslustig en vrolijk uitzag als voorheen, sinds hij zijn intrek had genomen in het personeelsgebouw, had ze hem niet meer ontmoet. Ze vroeg naar zijn welstand. Je bent toch wel blij dat je de stallen hebt mogen verlaten, informeerde ze. Frederik, die was van onoprechtheid, overdacht het antwoord dat hij hierop geven zou. Openhartig keek hij haar aan en bedachtzaam antwoordde hij. Ik ben u en mijn meester dankbaar voor de bezorgdheid over mij. U hebt mij nu de zorg toevertrouwd over al uw kamerplanten en huisdieren. Aan deze taak hoop ik tot tevredenheid te verrichten. Maar de arbeid in de stallen is mij niet te veel of te gering. Ik deed het met lust, want ik houd van de paarden en heb ze steeds met liefde verzorgd. Dat is ons bekend en we hebben je daar altijd om geprezen. Maar het werk dat je hier doet is beter te combineren met jouw onbelangrijke functie als onze privémuzikus. Met dit antwoord kwam zij tot het doel waarom zij hem ontboden had en gaf hem instructies voor het naderende feest. Deze keer zal het feest plaats hebben in een hiervoor gereedgemaakt afgezonderd gedeelte van de tuin, zei ze. Uiterlijk kalm, maar met een beangstigd gemoed vernam hij haar plannen en antwoordde: Ik hoop tegenwoordig te zijn. Daarmee miste hij de moed zijn gevoelens uit te spreken. O innerlijk veroordeeld zocht hij even later zijn woonvertrek op. Er volgden dagen en nachten van veel bestrijding. Wat moest hij doen? Het stond bij hem vast dat hij, indien hij weigerde naar het feest te gaan, dan zeker de toorn van zijn meesteres over zich zou inroepen. Hij wist dat zij van niemand tegenspraak duldde en mocht hij het zo ver laten komen, dan zou hij worden ontslagen en het landgoed moeten verlaten. Hij overdacht dat God zelf hem geleid had en het zo beschikte dat hij hier terechtgekomen was, dat hieraan ook de kennismaking met de tuinman en zijn vrouw verbonden was. Mocht hij dat alles op deze wijze prijsgeven? Vele malen boog hij zijn knieën om de Heere raad te vragen. En dikwijls sloeg hij zijn Bijbel open. De 25e psalm gaf hem enige verkwikking, waarvan hij Davids taal ook wel tot de zijne kon maken. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Maar de duivel, die ook weet wat er in de Bijbel staat, schoot zijn pijlen op hem af en benauwde hem zeer. Zie je wel dat jij je niet bij de vromen behoort, over wie in de eerste plaats gesproken wordt? Dat hield hij Frederik voor en deze had geen weerwoord. Hij raakte ten einde raad. En tijdens zijn onophoudelijk zuchten was het alsof de Heere hem de weg wilde wijzen en raad geven en ziet. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Zo werd Psalm 34 vers 7 aan hem vervuld. Hij gaf hem de volgende woorden in het hart. Wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Dit geschiedde met zoveel kracht dat hij niet twijfelde of deze woorden stonden in de Bijbel. Was de 25e psalm hem in het uitstorten van zijn gemoed tot een weinig bemoediging geweest, deze woorden gaven hem rust in zijn ziel. Bij het verder lezen had hij ze gevonden in de laatste vers van Psalm 27. Hoewel deze toezegging hem veel verlichting gaf, bleven er toch vragen. Mocht hij dan toch optreden op het feest zonder dat het de Heere mishaagde? Koos hij daarmee dan niet de zijde van de liefhebbers der wereld? En gaf hij hiermee dan geen blijk dat zijn keus voor de Heere niet oprecht was geweest? Hij kon een en ander niet op zijn plaats krijgen. Maar het was of de duivel nu geen weerwoord had. De rust in zijn gemoed hield de overhand. In deze belevingen verkerend kwam voor hem ongedacht de mogelijkheid om nog voor het feest zou plaatsvinden zijn geliefde pleegouders op te zoeken. Spoedig waren zij op de hoogte van alles wat hij de laatste tijd ervaren had. Zij van hun kant hadden vernomen wat er op het landgoed stond te gebeuren, en wetend dat hij daar zeker in betrokken zou worden, hadden zij begrepen in welke banden hij dienaangaande zou verkeren. Uit hetgeen zij van hem vernamen, bleek welk onbegrepen wegen de Heere soms met zijn kinderen houdt. Ook zij wisten niet wat hij met hen voor had, vooral gezien de hem gedane toezegging in het licht van datgene waartoe hij straks zou worden geroepen. Maar als de Heere zelf dat woord tot je gesproken heeft, dan zal hij dat ook zeker waarmaken en je niet verzocht laten worden boven vermogen. Dan hoef je niet bang te zijn. De Heere zal voor je strijden en jij zult stil zijn. Dat sprak de Heere door de mond van Mozes, zijn knecht, ook tot het volk van Israël, toen zij door de Rode Zee moesten trekken. Ik zal eens voorlezen wat daarvan in de Bijbel staat. Zo had de tuinmansvrouw gesproken en hem deze geschiedenis uit Exodus 14 voorgelezen. Het was voor hem een treffende historie, en vooral waardoor de vrouw de nadruk gelegd op de woorden: vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren, dat hij heden aan uw lieden doen zal. Voor hij de woning van het echtpaar verliet, hadden zij samen de knieën gebogen, om hem en elkaar aan de Heren op te dragen. Met een hart onder de riem nam hij afscheid. Twee hopende en voor hem biddende mensen bleven achter. Levend tussen hoop en vrees had hij het grote tuinfeest bezocht en er zijn werk gedaan, zoals van hem verwacht werd. Uit de hem nagelaten bundels had hij een aantal van de gematigste liederen uitgezocht en getracht ze tot bevrediging ten gehore te brengen. Het had hem moeite gekost, hij had haar zich toe moeten dwingen, anders nam zijn spel hem geheel in beslag. Nu hadden vele andere gedachten hem bezet, zodat hij zich menig keer moest corrigeren. Dikwijls liet hij het zingen achterwege, vrezend dat hij zijn tranen niet zou kunnen bedwingen. Laat in de nacht keerde hij naar zijn verblijfplaats terug en bracht de overige uren die hem nog scheiden van het vroege morgenlicht wenend en zichzelf beschuldigend door. Van de feestpartijen van de elite en van de groten der aarde valt meestal niet veel goeds te zeggen. Denk slechts aan de zevendurende feest gegeven door Ahasveros bij Esther, aan het uitdagende feest van Belsazar, de koning der Galdeën, wat hij hield met zijn 1000 geweldigen in Daniel 5. Zo kon er ook van het feest in een van de tuinen van ons bekende landgoed geen goed woord worden gezegd. Frederik was er getuige van geweest. O, wat smartte het hem dat hij eraan had deelgenomen en de goddeloosheid zelfs in de hand had gewerkt. De woorden uit de 49ste psalm grepen hem meer dan ooit tevoren aan. Daarentegen hadden de woorden uit de Bijbel, die hem enkele dagen geleden tot rust en sterkte waren geweest, nu hun kracht geheel verloren. Waren het dan geen woorden geweest die de Heere zelf tot hem gesproken had? Was alles maar inbeelding? Hadden ook de tuinman en zijn vrouw hem uit het woord van God niet voorgehouden, dat hij niet hoefde te vrezen? Ja, gewis. Maar dan moest hetgeen hij hun verteld had waarlijk van God geweest zijn. Zo overdacht hij in deze ogenblikken. Het werden bange dagen voor hem. En vertwijfeld vroeg hij zich menigmaal af of hij niet zichzelf en anderen bedrogen had. De zielenmoorder, de duivel, die alles in het werk stelde om zijn prooi niet te verliezen, maakte hem dat wijs. Hij hield hem vooral voor hoe onbetamelijk het was dat zo een als hij nog tot God wilde bidden. Hij had de Heere immers verloochend, en hoe zou deze hem dan nog horen? De woorden uit Psalm 27 had hij verkeerd verstaan. Die hadden hem erop gewezen sterk te moeten zijn om juist niet naar het feest te gaan. Hoewel de Satan onder Gods toelating soms kan benauwen, is het hem echter nog nooit gelukt om voor Gods kinderen de toegang tot de genadetroon te sluiten. Immers in bange dagen is het gebed de ademtocht der ziel. Voor de Heere zijn de verzuchtingen van zijn volk niet verborgen. David, de man naar Gods hart, verkeerde ook dikwijls in veel benauwdheden en menigmaal door eigen schuld. Maar steeds weer kwam hij bij de Heere terecht, uitroepend: wees mij genadig, Heere, want mij is bange. En hij werd niet afgewezen. O nee, lees maar verder in diezelfde psalm. Geloofd, zei de Heere, want hij heeft zijn goedertierenheid aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerende als in een vaste stad. Ook Frederik mocht ondervinden dat de Heere zijn schuldig, blind aan dwaas volk niet altijd zal vergeten. Hem kwamen de woorden uit Psalm 50 voor en roept mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Stamelend vroeg hij: Heere, wilt u dan nog horen naar zulk een? Ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. Maar o, wilt u mij zeggen wat ik doen moet? En weer mocht hij de eens tot hem gesproken woorden vernemen. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Nu moest hij echter steeds maar vragen of de Heere hem dan wilde helpen, waarop hij nu ook mocht ondervinden. Als hij stilt, wie zal dan beroeren? Maar de strijd was nog niet gestreden, de verzoeking week slechts voor een tijd. De grote beproeving moest nog komen, maar dan zou blijken dat zijn keuze oprecht was geweest. De liefde van God was in zijn hart geschonken en daarom begeerde hij diens wil te doen. Hem te dienen en voor hem te leven, niet om wat hij geeft, maar om wie hij is. Veel las hij in zijn Bijbel, en dat bleef voor hem niet ongezegend. Meer en meer werd hij hieruit onderwezen aangaande de dingen van Gods koninkrijk. In korte tijd mocht hij zaken leren kennen die Gods volk niet vreemd zijn, maar die ook onmisbaar zijn tot zaligheid. Vooral de berijmde psalmen waren hem lief. Velen ervan vertolkten dikwijls zijn gemoedsgesteldheid. Als het even kon, bezocht hij het geliefde echtpaar in de tuinmanswoning. Deze, soms maar korte bezoekjes, waren echter niet zonder vrucht. De Heere wilde deze mensen gebruiken om hem te onderwijzen. Zo kreeg hij na droeve dagen als het ware een elem in zijn net begonnen woestijnreis. Waren er ogenblikken waarin hij dacht aan wat er nog komen zou, dan sloeg de schrik hem al eens om het hart. Maar het kreeg gelukkig niet de overhand. En soms zong hij zachtjes voor zich uit. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Het kwam zelfs zo ver dat op een avond in een van de tuinen zijn snarenspel werd gehoord. Zacht klonken de vibrerende tonen en welluidend zong zijn mooie stem. Maar hoor, wat waren dat voor liederen? Niet dezelfde die hij voorheen ten gehore bracht. Het waren ook niet dezelfde woorden die hij zong. Zouden zij, die ze hoorden, ze wel verstaan? Het was bijna zeker van niet. Ja toch, waren er enkelen voor wie het niet alleen bekende klanken, maar ook bekende woorden waren. Op een tuinbank, achter hun woning, zaten twee bejaarde mensen te genieten van de bladstille zomeravond. Waar zouden zij met elkaar over spreken? Wie hen kent, zeker niet alleen over tijdelijke en aardse dingen. Omgeven door de schoonheid van de natuur, hebben ze daar in de scheppende hand Gods aanschouwd. Onder de indruk daarvan konden zij de dichter uit Psalm 111 wel nazeggen. De werken des Heren zijn groot. Ze worden gezocht van allen die er lust in hebben. Onverwacht vernamen zij vanuit de haast tastbare stilte klanken die hen niet vreemd voorkwamen. Ze hoorden niet alleen hartinnemend snarenspel, maar ook duidelijk de woorden die gezongen werden. Het is onze jongen, zei de tuinman tegen zijn vrouw. Zij immers waren het, die na lange tijd op deze wijze weer eens iets mochten vernemen van hun muzikale vriend. Vertolkte hij voorheen met zijn vioolspel veelal zijn gevoelens, ook nu was het merkbaar, zijn behoefte het gemoed te ontlasten. En werd hij destijds meer bewonderd dan begrepen, ook nu peilde vrijwel niemand zijn innerlijk, nog verstond de door hem gezongen woorden. Maar het echtpaar op het bankje, oh, zij hadden wel mee willen zingen, zij verstonden die taal. Stil, verwonderd, luisterden zij hoe de jongeling zijn klaagzang en jubeltoon uitzong voor God. We luisteren mee. Dank aan u, o God in het klagen, uit de langstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, kroep van het klein gebergt u aan. Zucht daar kolk aan afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. De twee luisteraars stonden tranen in de ogen. O, hun jongen was in zielenood, Golven, baren van beproeving gingen over hem heen. Immers, daar wisten zij in hun eigen leven ook van. De dichter gebruikte een beeld uit de natuur om zijn benauwdheid weer te geven. O, wat een contrast, maar de stilte in de natuur rondom hen. Wie zou dan de diepte peilen als deze dingen zich voordoen in het zielenleven? Dus ook als de Heere het lot wil wenden, en daar mochten zij ook getuigen van zijn. Want wat hoorden ze? Nauwelijks had hij zijn klaagzang gezongen, of luid klonk door de schemerende avondstilte. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. Daar zijn viool zweeg, werd zijn zingen in de omgeving helder en duidelijk gehoord. Wanneer behalve het voor hem onzichtbare echtpaar meerderen het gezang hebben vernomen, het zou zeker indruk op hen hebben gemaakt. Met ontroering hadden de beide echtelieden de psalmen niet vreemd waren, hem in dit lied zijn geloofsvertrouwen horen bezingen. Het werd stil in de tuinen. Bemoedigend had Frederik zijn slaapvertrek opgezocht. En het werd waar voor hem. Ik lag en sliep gerust. Evenzo waren de tuinman en zijn vrouw verblijd hun woning binnengegaan. Ook zij sliepen de slaap der rechtvaardigen. Dank u wel voor uw aandacht.